Broeders en zusters, wij zijn de vorige keer gebleven bij vers 3 en hebben daarmee tamelijk uitgebreid de introductie tot deze brief besproken, met een grote nadruk dan ook inderdaad op vers 3 en op de stelling dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en wel in Christus. En met het volgende woord, en daarmee met de volgende zin vanzelfsprekend, maar met het volgende woord wordt dan de opsomming van deze geestelijke zegeningen begonnen. Als er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Gelijk betekent immers hetzelfde als zoals, en wat uitgebreider worden dan zoals daar zijn. Want waar het om gaat is natuurlijk dat vanaf vers 4 inderdaad een opsomming gegeven wordt van deze geestelijke zegeningen waarmee wij in Christus en in de hemel gezegend geworden zijn. De eerste in deze opsomming grijpt inderdaad zeer ver terug, want er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. En via twee uitdrukkingen in deze ene zin wordt inderdaad ver terug gewezen. In eerste plaats natuurlijk staat er dat hij ons uitverkoren heeft. Dat is een uitspraak die bij velen allerlei gedachten oproept, weliswaar. Maar het is natuurlijk een misverstand te denken dat hier zou staan dat God mensen uitverkiest om zalig te worden, of hij kiest mensen uit opdat hij hen zou zegenen of iets dergelijks. Het zou trouwens tegelijkertijd betekenen dat hij ook mensen uitverkiest om niet zalig te worden of om verloren te gaan. En dat is nou eenmaal volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbelse en vanuit de Bijbel gezien zelfs onmogelijke gedachten. Dat is makkelijk genoeg, want ik zeg altijd, heel arrogant, maar goed, ik zeg altijd, hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar staat dat er bij God geen aanneming des persoons is. Dat God dus geen onderscheid maakt tussen de mensen in het algemeen. Zo is het nou eenmaal, dat staat op vele plaatsen en het wordt in het bijzonder zelfs naar voren gebracht wanneer de apostel Paulus in de eerste hoofdstukken van Romeinen het evangelie uiteenzet. En hij zegt daar meerdere malen dat er inderdaad geen onderscheid is, ook niet tussen Jood en Griek enzovoorts. En daar zelfs expliciet zegt hij, want er is bij God geen aanneming des persoons. In, ik geloof dat hoofdstuk 2 nog is, van de Romeinenbrief. En in mijn Bijbel staan daaronder een hele reeks van schriftverwijzingen afgedrukt. Dus die hoef ik nooit zelf bij elkaar te zoeken. Verwijzingen naar het Oude Testament, waar allemaal gelijksoortige uitspraken staan, dat er bij God geen aanneming des persoons is. Dus ik hoef er geen aantekening van te houden. Ik weet, in Romeinen 2 staat het erbij. Dus ik zeg altijd, hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Het is een volstrekt onmogelijke gedachte dat God vanuit de hemel zo'n beetje rondkijkt en zegt, nou laat ik die maar kiezen en laat ik die maar niet kiezen enzovoorts. Bovendien, dat staat hier ook niet. En de hele gedachte berust op een onjuist citeren of in ieder geval dan onjuist lezen van dit schriftgedeelte. Aan de ene kant hebben wij te maken met een betrekkelijk traditionele lering omtrent uitverkiezing die zegt dat als een mens uitverkoren is, wordt hij wel behouden en als hij niet uitverkeren is, ja, uitverkoren is, dan moet hij wel zijn best doen om voor God wel behagelijk te leven of zoiets. Maar er komt er toch niks van terecht, is de gedachte. Ik heb het nooit helemaal kunnen begrijpen, hoezeer ik er ook mijn best voor gedaan heb. Maar dat is een betrekkelijk traditionele gedachte en u waarschijnlijk ook niet helemaal onbekend. Aan de andere kant hebben we ook precies dezezelfde gedachte, maar inderdaad aan de andere kant. Want er zijn er ook die zeggen, nou ja, God had een plan met de wereld en met de volkeren, te beginnen bij Israël. En het was nou eenmaal zo dat Israël ongelovig was in de tijd bij de eerste komst van Christus. En dat het Joodse volk gestruikeld is enzovoorts. En dat betekent dat het aangekondigde koninkrijk aan Israël nog niet zal worden geopenbaard. Dat komt pas weer in de toekomst. God heeft de klok van Israël stilgezet, wat op zich een redelijk Bijbelse gedachte is. Maar God heeft de klok van Israël althans stilgezet. Die uit Daniel 9 denk ik er altijd bij. Die bedoel ik nu dus ook. Hè. God heeft die klok stilgezet. En in de toekomst dan gaat die klok weer aan om zo te zeggen. Voor de schakers is dat goed te begrijpen. In de toekomst wordt die klok weer in gang gezet. En in de toekomst zal de Heer zijn werk aan Israël voltooien. En in de toekomst zal dus alsnog dat beloofde koninkrijk aan Israël openbaar worden. En zal de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigen. Maar in die tussentijd staat als het ware de hele heilsgeschiedenis stil. En de redenering is dan dat God in de tussentijd zich die gemeente verzamelt uit de volkeren. En ik zeg niet dat die gedachte onjuist is, maar het gaat erom hoe het nou verder gaat. Hè? Intussen verzamelt God zich die gemeente uit de volkeren, die gemeente die dan geacht wordt zijn oorsprong te vinden ergens in de geschiedenis van Handelingen, zal ik maar zeggen, want nauwkeuriger ga ik er dan maar niet op in. Maar dat is een tijdelijke aangelegenheid, dat is wat God doet in onze dagen, want zijn werk aan Israël en de wereld zal hij pas in de toekomst voortzetten. En de gedachte die aan de redenering soms wordt vastgeknoopt, en daar gaat het me nu om, is dat men dan zegt, nou ja, het gaat ook niet echt om evangelisatie vandaag aan de dag. De bekendmaking van het evangelie is ook niet zo nodig. Want kijk, God heeft een plan met de wereld, maar dat doet hij pas in de toekomst. En in deze tijd verzamelt zich hij de gemeente en dat doet hij. En hij pikt dus toch weer, dan komt het oude verhaal dus terug. Hij pikt dus toch weer hier en daar iemand van tussen de mensen uit. En die wordt dan gelovig of wordt behouden, hoe dat maar heten mag. En die wordt dan toegevoegd aan de gemeente van vandaag. En de redenering is dan, en ik verzin hem echt niet, en als hij onbelangrijk was zou ik hem hier helemaal niet vertellen, maar de redenering is dan dat er immers in Efeze met betrekking tot de gemeente staat dat God ons uitverkoren heeft en daar kunnen we eigenlijk ook niks aan doen. En anderen zijn niet uitverkoren of heeft God niet uitverkoren en daar kunnen ze ook weinig aan doen. En meestal wordt de redenering dan voortgezet met een verhaal waaruit dan moet blijken dat in de toekomst toch alle mensen ooit wel een keer behouden zullen worden. Bekend als de leer van alverzoening. Ik zeg het er altijd graag bij, want al jaren word ik ervan beschuldigd dat te prediken. Terwijl ik al jaren nauwelijks meer wat anders doe soms dan het tegen te spreken en het te bestrijden. Dat is nu niet zo goed natuurlijk. Maar vandaag haal ik het dus even aan. De redenering is dan, nou ja, dat komt in de toekomst vanzelf wel goed. Want zoals Gods werk aan Israël in de toekomst vanzelf wel in orde komt. Komt het wel in orde ook met alle mensen die ooit geleefd hebben? Komt vanzelf voor elkaar, hoe dan ook, maar het komt een keer voor elkaar. Al duurt het dan misschien nog lang. En in de tussentijd, nou ja, in de tussentijd zijn wij gelovigen, horen we bij de gemeente. Maar dat is nou een arrogante leer, denk ik altijd. Want dan zegt men, ja, God heeft ons nou eenmaal uitverkoren om tot die gemeente te horen. En als de discussie over ontstaat, dan vraagt men ons, maar hoe zit het dan? Eigenlijk, hè? Want dat wij tot geloof gekomen zijn, dat konden we toch eigenlijk ook niet helpen. We hadden immers geen andere keus. Het is min of meer vanzelf gegaan. En dat komt omdat God het zo geregeld heeft, weet u wel. Dat is een kwestie ook van samenloop van omstandigheden, waarbij gefilosofeerd wordt over de eigen vrije wil van de mens en vooral over het ontbreken daaraan, aan zijn vrije keuze en zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, God heeft het toch zo geregeld enzovoort. Dat spreekt ons allemaal aan, want als men zegt, ja, je had eigenlijk toch geen vrije keus, dan denk ik, ja, dat had ik eigenlijk ook niet. Ik heb het niet anders gekund. Het is nu eenmaal zo gegaan en toch, en dat geldt toch voor de meesten van u, vermoed ik ook. Hè, als u tenminste mij nou goed begrijpt. We hebben het evangelie gehoord en ja, er zat voor ons niks anders op. Wij zijn tot geloof gekomen. Maar men zegt dan, dat heeft God allemaal zo geregeld en het komt allemaal best voor elkaar. Wij zijn er eenmaal uitverkoren en anderen niet. Maar dat komt in de toekomst vanzelf wel goed. Maar het punt is gewoon, het staat hier niet. En of je nou zo'n traditionele leer van uitverkiezing hebt, of deze wat minder traditionele, maar niettemin wel degelijk bekende variant, het is in allebei de gevallen onbijbels, want de Bijbel leert nergens dat God mensen verkiest om zalig te worden, of nog verder terug, God verkiest nooit mensen om tot geloof te komen. God geeft de mens geen geloof, dat is de grootste onzin die er bestaat, en ik zal het meteen scherp zeggen, het is een lering van de duivel. Want wat God van de mens vraagt is geloof. En dat is niks bijzonders, geloof. Want alle mensen van nature zijn geneigd te geloven. Zolang ze kinderen zijn, geloven ze zelfs in Sinterklaas. Je kunt ze de meest vreemde dingen wijsmaken en ze geloven erin. Kind accepteert andere mensen als ouder en als verstandiger, zal ik maar zeggen. En accepteert dat het zelf niks weet en dus moet leren. Dus het gelooft alles wat het gezegd wordt. De mens van nature is gelovig namelijk, is geneigd te geloven. Totdat hij zichzelf tegenkomt, totdat hij zelf bewust wordt, dat begint al op betrekkelijk jonge leeftijd overigens, maar totdat hij zichzelf bewust wordt inderdaad, en dan ineens, dan komt hij tot ontdekking dat je natuurlijk ook gewoon wat mensen je vertellen langs je heen kunt laten gaan, dat je het kunt tegenspreken, en ook al wil vader of moeder het een en ander, het kind blijkt macht te hebben om die wil van vader of moeder te doorbreken, en de volgende fase is dat de mens dus blijkt in staat te zijn om zich te weer te stellen tegen de wil en tegen het woord van God. Dat is de gang van zaken. En zo ontwikkelt de mens zich. Vandaar dat wij kinderen onschuldig vinden. Kinderen vinden we zo leuk. Ze zijn ook onschuldig in de praktijk. Maar dat is maar van zeer korte duur. Want daarna nemen ze de onhebbelijke gewoontes van hun ouders over. En krijgen die ouders een koekje van eigen deeg. Zo zit dat. Ja? Dat is niet altijd. In mijn geval was het zo niet natuurlijk. Want ik denk dat mijn moeder die band een keer hoort, dus dan moet ik even voorzichtig worden. Maar in het algemeen moet je dat wel zo stellen. En het is ook inderdaad bijbels, want van nature zijn we wel degelijk geboren als zondaren. En op een gegeven moment komt die zonde ook inderdaad tot ontwikkeling. Maar dat een mens kan geloven en dat er niks voor nodig is. Integendeel, dat hij zich zelfs... Dat hij alleen maar zich hoeft te onderwerpen aan het woord Gods en anders niks. Dat is makkelijk genoeg. Geloof is geen prestatie. Er zijn mensen die zeggen, maar je kan zomaar niet tot geloof komen, want dan doe je dat op eigen kracht en dat is eigen werk en God accepteert geen eigen werk of iets dergelijks. Maar de Bijbel zegt, geloof is het tegenovergestelde van werken. En degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En verder is de hele Bijbel vol, vanaf Genesis zal ik maar zeggen, vanaf de profeten van het Oude Testament, is de hele Bijbel vol met oproepen van Gods kant aan de mens om zich aan zijn woord te onderwerpen. Om te geloven. Om te kiezen voor hem, te kiezen voor zijn woord en daarmee te kiezen voor het leven. Ik citeer nou uit het Oude Testament, hè. Dus dat is niks bijzonders. En het Nieuwe Testament ook. Als ik de woorden van Paulus mag citeren uit 2 Korinthe 5 dan, aan het eind van het hoofdstuk. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En er staat niet dat de mens tot God moet bidden opdat God aan die mens geloof zou geven of iets dergelijks. Of opdat God genade zou geven, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En mensen hoeven ook niet om genade te vragen. Hij zou God moeten danken voor de genade die hem aangereikt wordt. En dat is geloof. Maar ik hoorde nog een predikant zeggen, dat is in mijn geheugen gebrand, die las diezelfde tekst voor. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, en hij zei er meteen achteraan, maar dat betekent niet dat je het ook mag aanpakken. En als het dat niet betekent, wat betekent het dan wel? Niks dus, inderdaad, niks. Het gaat er juist om dat de mens inderdaad zich zou onderwerpen aan het woord en de wil van God. En inderdaad die genade zou aanpakken. Maar het probleem wat de mens ermee heeft, is dat als hij genade moet aanpakken, erkent hij zichzelf als zondaar. En daar zit het probleem. Erkent hij zijn eigen tekortkomingen. En veroordeelt hij dus in wezen zichzelf. Niettemin, God biedt genade aan. En dat is de gedachte. De hele Bijbel is vol met prediking van evangelie, maar in ieder geval met oproepen van Gods wegen aan de mens om zich te onderwerpen aan zijn woord, om zijn woord te gehoorzamen, namelijk om te geloven in dat woord. En dat is waar het om gaat. En voor zover het in de Bijbel sprake is van uitverkiezing, en er is uitgebreid sprake van uitverkiezing in de Bijbel, wordt uitdrukkelijk gezegd dat God niet de mens kiest. Dat wil zeggen, niet de uitwendige mens, niet de persoon, niet wat hij doet of wie hij van nature is. Absoluut speelt het geen rol. Wat de schrift leert, is dat God geloof verkiest en daarmee kiest hij dus elke gelovige en die keuze heeft God ook al lang gemaakt. Zodat vervolgens de keuze is aan ons, dat was al zo in de dagen van Mozes en Jozua, die het volk opriepen om te kiezen voor het leven. Kiest dan heden wie gij dienen zult. Kiest het leven. God had zijn keuze gemaakt. God zegt, ik kies alle gelovigen. Niet op grond van hun werk dus, dat is de uitwendige mens, maar op grond van wat in hun hart is, op grond van hun geloof. Op grond van of mijn woord daarin is. En als mijn woord in hun hart is, kies ik hen en zal hen eeuwig leven geven. En in onze dagen zijn we sinds de opstanding van Christus al zover dat God niet alleen ons dan kiest, maar ons ter plekke eeuwig leven geeft. Sinds de opstanding van Christus. En dat is dan nieuwtestamentische waarheid. Maar de grondgedachte blijft altijd dezelfde. God verkiest geloof, want er is bij God geen aanneming des persoons. En de meest voor de hand liggende, de meest bekende keuze die God ooit maakte, was in de tijd die van Genesis 12. God had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. En dan zegt mijn ziel, oh God verkoos Abraham. Ja, dat is waar, maar op grond waarvan? Daar staat er in Genesis 12 niet bij, maar het staat in Hebreeën er wel bij. In Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En heb je de hele volgorde. Hij geloofde, daarom riep God hem. En omdat hij geloofde en omdat God hem riep, gehoorzaamde hij dus ook. En wat deed hij? Hij ging naar een land zonder te weten waar hij komen zou enzovoorts. Dat is het gedachte. Door het geloof. En dat is nog Abraham, maar het verhaal begint natuurlijk veel eerder. Door het geloof heeft Abel. Door het geloof heeft Henoch. Door het geloof heeft Noach. Noach, de man van wie staat dat hij een rechtvaardig man was in zijn dagen. Maar er stond Noach vond genade in de ogen des Heren. Op grond waarvan was hij rechtvaardig en op grond waarvan ontving hij genade. Wel zei Paulus in Romeinen 3, degene die niet werkt maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En als van Noach staat dat hij een rechtvaardig man was en genade vond in de ogen des Heren, is de conclusie dus, hij was een gelovige. En dat is een conclusie die inderdaad ook in Hebreeën 11 bevestigd wordt. Door het geloof heeft Noach enzovoorts. En dat is waar het om gaat. God heeft zijn keuze gemaakt. Hij zegt, ik kies alle gelovigen. En vervolgens is de keuze aan ons. Kiezen wij voor de Heer, dan hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Kiezen wij niet voor de Heer, verwerpen wij hem, dan kiest God ons ook dus niet. Maar dat is niet een activiteit van hem. Want voor zover het een activiteit was, deze keuze behoorde tot het verleden. Dat wil zeggen, God heeft deze keuze al lang geleden gemaakt. Zelfs al voor de, wat hier heet, voor de grondlegging der wereld. En dat is dus lang geleden. Ik kan ook niet missen, want er staat hier, ik ga op elk woord van het vers in, dus ook als ik het oversla, ik kom erop terug. Maar er staat, zoals hij, punt 1, zoals hij ons uitverkoren heeft, inderdaad, voor de grondlegging der wereld. Nou, wanneer dat ook was, wij waren er toen nog niet. En hier ontstaat dus de filosofie. Wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, maar wij waren er nog niet. Hoe verklaren wij dat? Nou, dan komt er een hele filosofie die zegt, nou ja, maar God wist dat wij ooit geboren zouden worden. Vanwege zijn voorkennis. En anderen zeggen, en God wist bovendien dat we tot geloof zouden komen. Ik wist het niet, eerlijk gezegd, maar laat me zitten. Maar God wist dat van tevoren, op grond van zijn voorkennis heeft hij ons toen al gekozen. Dat zeg ik een aardige filosofie, maar in de eerste plaats zou ik wel eens willen weten waar dat in de Bijbel staat. Dat is goed geantwoord, nergens. Ik heb het nooit gevonden namelijk. En in de tweede plaats moet ik u zeggen dat heel de redenering sowieso niet kan. Al was het maar omdat uitverkiezing dan inderdaad een keuze is op grond van wie iemand is enzovoorts en van tevoren. En zo werkt het nou eenmaal niet. Dat is niet de gang van zaken. Wat hier ook staat, is ook niet dat God ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Dat staat er ook helemaal niet. Zo wordt het wel geciteerd. Ik heb het vaak zo horen citeren. Het staat er ook helemaal niet. En die filosofie over de voorkennis Gods is ook inderdaad nergens voor nodig. Zo van God wist het van tevoren en toen heeft hij ons toen al gekozen. Ik zeg altijd, dat is ook tamelijk overbodig, want waarom zou God ons kiezen op grond van zijn voorkennis al in het verleden? Want wat maakt die keuze uit? We zijn er helemaal niet. En nog in geen eeuwen en zelfs nog in geen duizenden jaren. Waarom zou hij ons van tevoren kiezen? Wat betekent dat? Wat voor zin heeft dat? Helemaal niks. Toch? Dan ben je nog niet geboren, maar al wel uitverkoren. Wat betekent dat? Ik zou het u niet kunnen vertellen, met geen mogelijkheid. Zo is het namelijk ook niet en het staat er bovendien ook niet. Er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En dan beginnen we bij het begin van het verhaal. Wie is er dus uitverkoren? Hij. Christus zelf. En wanneer dan? Voor de grondlegging, wat het maar wezen mag, want ik ga er heus wel op in. Maar het is in ieder geval lang geleden, daar gaat het maar om. En toen was hij er al. Want hij was daar voor de grondlegging der wereld en is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. God kende hem al voor de, wat dan hier genoemd wordt, de grondlegging der wereld. En God heeft Christus toen al uitverkoren. Ja, op grond van geloof, inderdaad, ja. Maar het hele punt is, dat als de Bijbel spreekt over uitverkiezing voor de grondlegging der wereld, dan spreekt het niet over onze uitverkiezing, maar over de uitverkiezing van de Heer Jezus Christus, want daar gaat het om. En wat hier gezegd wordt, is dat wij, sinds wij tot geloof gekomen zijn uiteraard, deel hebben gekregen aan de verkiezing van Christus. Dat wil zeggen, God koos de Heer Jezus Christus ooit in het verleden. Maar sinds wij wedergeboren zijn en één plant geworden zijn, Romeinen 6, met Christus. Sinds wij in Christus zijn, en we hebben lang stilgestaan bij die uitdrukking uit het voorgaande vers hier, uit vers 3. Sinds wij in Christus zijn, hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. Dat wil zeggen, sinds wij in Christus zijn, zijn wij met hem. Beter is natuurlijk in hem, maar zijn wij met hem uitverkoren. En wanneer heeft God die keuze gemaakt? Nou, niet toen wij tot geloof kwamen, maar voor de grondlegging der wereld, toen hij de Heer Jezus koos. En sinds wij met hem verbonden zijn, door geloof en door wedergeboorte, sinds wij zijn leven hebben ontvangen, toen wij wedergeboren werden dus, hebben wij deel aan zijn verkiezing. Zodat wij één plant zijn geworden in, met hem Christus in de gelijkmaking zijns doods. Romeinen 6, ik hoop dat u dat het hoofd kent inmiddels. We zijn één plant met Christus geworden in de gelijkmaking zijner begrafenis. We zijn één plant met Christus in de gelijkmaking zijner opstanding. En daarna ga ik altijd gewoon verder, hoewel het in ophoudt in Romeinen 6 zo. Want we zijn één plant met Christus in de gelijkmaking zijner verhoging. Zeg maar hemelvaart, want dat klopt, hier staat het in vers 3. Wij zijn immers gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dus in elk geval zijn we met deze verhoogde en verheerlijkte Christus verbonden. En hebben wij dus deel op die manier aan zijn heerlijkheid. Maar voor zover een van de zegeningen van Christus is dat hij was uitverkoren voor de grondlegging der wereld, hebben wij aan die zegening deel gekregen en zijn wij dus met hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Die uitverkiezing vond plaats voor de grondlegging der wereld, maar wij kregen deel aan die verkiezing toen wij tot geloof kwamen. En moeilijker is het niet. Het is precies wat er staat. Nee, het wordt hier niet uitgebreid uiteengezet, om eenvoudige reden dat dat gedaan werd al in de Romeinenbrief. Het heeft niet zoveel zin om daar naar terug te gaan en dat dan uitgebreid te bespreken. En in de Galatenbrief bovendien, brief die hier net aan vooraf gaat, waar heel uitgebreid, heel omstandig verklaard wordt, ook op grond van oud-testamentische uitspraken, maar ook op grond van oud-testamentische gebeurtenissen, dat het ook nooit anders geweest is, God verkiest geloof. En op grond daarvan heeft men deel niet verkiezen. Precies hetzelfde geldt trouwens voor Israël, of zal gelden voor Israël, het is maar hoe je dat interpreteren wil. Want het mag dan een waarheid zijn, die ik net genoemd heb. De waarheid namelijk dat in de toekomst, dat in de toekomst de hele Israël zal zalig worden, precies zoals het in Romeinen 11 staat. Maar dan alleen op grond van geloof, en dat staat er ook. Want Romeinen 11 zegt ook niet, als dan en als dan zal geheel Israël zalig worden. Dat staat er niet. Er staat, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Zodat de vraag is, niet wanneer, maar hoezo, hoe dan? En dat wordt in de voorgaande verzen van Romeinen 11 uiteengezet. Indien zij in hun ongeloof niet blijven. Indien zij tot geloof komen dus. Precies zoals in de voorgaande 10 hoofdstukken uiteengezet. Alzo zal in de toekomst geheel Israël zalig worden. Al wordt erbij gezegd dat het dan tot slechts een overblijfsel betreft. Want niet elke Israëliet zal tot geloof komen. Elke Nederlander ook niet. Enzovoorts. Maar slechts de gelovigen zouden overblijven. En dat na de verkiezing van Gods genade. Echt letterlijk geciteerd uit Romeinen 11. Een overblijfsel. Na de verkiezing van zijn genade. Want die genade komt inderdaad alleen terecht bij degene die zich aan God en aan zijn woord en dus aan de Heer Jezus Christus onderwerpt. En dus gelooft. En moeilijker is het niet. Dus er staat niet gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En er staat niet gelijk hij ons uitverkoren heeft om in hem te zijn. Lees het nou goed. Er staat gewoon dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En sinds wij in hem zijn, hebben wij dus deel aan al die geestelijke zegeningen. En dus sinds wij in hem zijn, zijn wij uitverkoren. Dus kort en goed, de Bijbel leert niet dat God mensen uitverkiest om tot geloof te komen. Maar de Bijbel leert dat als een mens tot geloof gekomen is, heeft hij deel aan Gods verkiezing. En moeilijker is het niet. Hè? God verkiest niet mensen opdat zij in Christus zouden zijn, maar God verkiest allen die in Christus zijn. En men is in Christus op grond van geloof. Men is met hem verbonden, want dat is wat het betekent, inderdaad op grond van geloof. En heeft dan deel aan deze uitverkiezing van Christus zelf. We komen daar nog over te spreken, maar ga eerst even verder, want de uitdrukking die erachter staat, leert in feite precies hetzelfde. Er staat namelijk voor de grondlegging der wereld. En dus heeft God Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat levert in het algemeen een probleem op, deze uitdrukking. Voor de vertalers ook. Maar die hebben zich eraf gemaakt, helaas. Heel jammer. Want die vertaling met grondlegging, die is ten ene male onjuist. Zoals blijkt, want de term komt niet al te vaak voor, ik heb de telling niet bij de hand, maar de term komt niet al te vaak voor in het Nieuwe Testament, maar als er sprake is van grondlegging der wereld, dat Griekse woord vertaalt naar grondlegging, hè, katabole, als dat gevolgd wordt door der wereld, als het de wereldbetrekking heeft, vertaalt men het met grondlegging, maar zodra het woord wereld erbij ontbreekt, dan vertaalt men het ineens weer gewoon volgens de normale normen, zou ik bijna zeggen, dan vertaalt men het keurig zoals het vertaald zou moeten worden, namelijk met nederwerping. En dat is dus wat het is. Niet grondlegging, maar nederwerping. En het is bepaald geen woord met een positieve strekking, maar integendeel met een negatieve strekking. Dat kan niet missen. We vinden de term nederwerping trouwens maar 2 keer, geloof ik. De ene keer is een beetje onduidelijke uitspraak, maar ik noem hem gewoon voor de statistiek, zeg ik, dan noem ik hem toch. Dat is in Hebreeën 11. Dat is een wat lastige uitspraak, maar ik neem hem maar even mee. Daar is het vertaald met geven. In, even kijken, Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof heeft Sarah zelf kracht ontvangen, of ook Sarah zelf, kracht ontvangen om zaad te geven. Er staat echter zaad te werpen. Werpen dus. Kan het ook niet helpen. Maar dat jargon gebruiken wij in ander verband weer, hè? Werpen. Maar dat is mijn enige moeilijke vertaling. De andere keer is in 2 Korinthe 4, dus dan bladeren we een heel eind terug. 2 Korinthe 4. Even zien. Vers 9 is dat. Waar de apostel zegt in vers 9 dat hij vervolgd wordt. Doch hij is niet verlaten. Hij is nedergeworpen, doch niet verdorven. Eigenlijk moet ik het voorgaande vers ook lezen. Hij zegt over zichzelf, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. En als je verdrukt wordt, krijg je het benauwd. Hè? Als je druk hebt, hier op je borst, dan kun je niet meer ademen. Hè? Dus benauwd. Hij zegt, twijfelmoedig, dan begint de moed langzamerhand te ontbreken. Doch niet mismoedig, dan is er helemaal geen moed meer. Vervolgd, en als men vervolgd wordt, wordt men automatisch eenzaam. Kan niet missen. Dan moet immers overal vervluchten. Dus een identiteit verbergen enzovoort. Dus dan wordt men eenzaam en verlaten. Maar de apostel zegt, ik word wel vervolgd, ik ben toch niet verlaten. En daarna zegt hij, ik word nedergeworpen, vernederd, vernederd, doch niet verdorven. Dat wil zeggen, hij overleeft het wel. Hij wordt vernederd, maar hij gaat er misschien onder gebukt. Maar hij bezwijkt er in ieder geval niet onder. En dit nederwerpen is het Griekse kataballo, dat is het werkwoord. Kata voor, betekent neder en ballo, het kind kan de was doen denk ik altijd. Ballo, dat is ons woord ballen en het betekent werpen. Dus een bal is een ding waarmee je gooien moet. Hè? Dat is gewoon Grieks, hè? Dan het Nederland. Nedergeworpen. Doch niet verdorven. Dat het dus een negatief begrip is, dat mogen duidelijk zijn. En de andere schriftplaats, waar de term staat, zonder dat de wereld eraan toegevoegd wordt, is Openbaring 12. Die andere schriftplaats is nog duidelijker, Openbaring 12, vers 10. Daar staat, en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Nou, als dat niet negatief is, weet ik het niet meer. Hier gaat het over de Satan, de duivel, de oude slang uit vers 9, die is geworpen op de aarde. Uit de hemel geworpen op de aarde. En hier in vers 10 staat, hij is dus nedergeworpen. Dus het heeft alles van doen met vernederen. En daar gaat het maar om. Hè? Naar beneden gooien. Met geweld vernederen, zou de gedachte zijn eigenlijk achter dit woord. En er is geen enkele reden om in de andere schriftplaatsen waar deze Griekse term voorkomt, een andere vertaling te hanteren. Maar alle andere schriftplaatsen waar de term voorkomt, ik geloof op één na trouwens, maar alle andere plaatsen op één na, wordt het woord gevolgd met wereld. En zodra het dan gaat over de vernedering, met geweld vernederen van de wereld, van de schepping. Dus zodra het daarover gaat, zegt men, ja, dat kan toch niet waar zijn. En verzint men dus een andere vertaling. Dat is wat er gebeurd is. En toen heeft men ervan gemaakt dat het iets is als het fundament leggen of zoiets. Dat gebeurt ook heel diep, zal ik maar zeggen. Hè? En dus vertaalt men het iets met het fundament van de wereld gelegd is. En men noemt het dan grondlegging. Maar u weet net zo goed als ik dat dat woord grondlegging ook in het Nederlands in die zin nooit gebruikt wordt. Het is een specifieke term uit de Statenvertaling. Maar het is een specifieke term eigenlijk alleen doordat het domweg een verkeerde vertaling is. Want wat er had moeten staan in Efeze 1 dus, is gelijk hij hem uitverkoren heeft voor de nederwerping der wereld. Dat zou het moeten zijn. En dan zouden we overal geconfronteerd worden via deze uitdrukking met deze toch niet onbelangrijke Bijbelse waarheid dat God ooit niet alleen deze wereld geschapen heeft of gefundeerd heeft van mijn part, want dat is wel gebeurd, maar dat hij ook deze wereld ooit vernederd heeft, in een oordeel gebracht heeft en dus heeft nedergeworpen. Dat is niet algemeen bekend. Sommige mensen worden boos als het maar genoemd wordt, want zij vinden zich al heel wat, dikwijls. Nee, u niet, ik heb het niet over u. Maar sommigen vinden zich heel wat als zij inderdaad de moed hebben om te geloven dat de wereld niet ontstaan is uit evolutie, maar uit een scheppingswerk wat God gedaan heeft gedurende een periode van 7 dagen, waarbij wij het dan niet helemaal eens kunnen worden, kennelijk, over hoe lang die dagen dan duurden. Nou, dan hebben we de discussie samengevat, hè. Zonder persoonlijk te zijn, maar dat is dan de discussie. Dat vindt men heel wat. Nee, maar ik geloof in de Bijbel. God heeft de wereld in 7 dagen gemaakt. Dan moet ik u zeggen, ik geloof dat niet, omdat ik het in mijn Bijbel niet lees, namelijk. Dat is heel vervelend. Begrijp je me goed? Dat de wereld ontstaan is uit een rotje in een mesthoop, want dat heb ik ongeveer van de evolutietheorie begrepen. Kijk, zo dom ben ik nou ook weer niet, hè? Hè? Dat door een grote klap, want dat is dan het idee, door de Big Bang heet dat dan, hè? Dan is het in het Engels en dan klinkt het wat wetenschappelijker, maar doordat een grote klap, waarbij iets ontplofte wat niet bestond nog, hè? Iets wat nog niet bestond ontplofte, te midden van iets wat ook nog niet bestond, en daaruit ontstond dan de wereld als zodanig, hemel en aarde, dat komt het ongeveer op neer. En daar zijn wij uit ontstaan. En op het moment dat je dan zegt, ik geloof niet dat dat kan, dan zegt men, nou ja, het is ook heel langzaam gebeurd. En dat vind ik altijd nog moeilijker. Want hoe kun je nou een Big Bang hebben, terwijl het heel langzaam gebeurt? Heel langzame ontploffing van een rotje in een mesthoop, en daaruit ontstaat dan een Zwitserse horloge. Heb ik eens iemand, van iemand gelezen, dat was een Zwitser, die dat schreef trouwens. Ik geloof dat het bedtekst was namelijk, maar laat me zitten. Goed, die onzin geloven wij dus niet, maar de vraag is wat de Bijbel er nou echt van zegt. En dan moet ik u zeggen dat als ik Genesis 1 lees, dan lees ik inderdaad niet dat God de wereld in 7 dagen geschapen heeft. Nee, ook niet in onze Nederlandse vertaling overigens, waar toch wel wat op aan te merken zou zijn, maar daar zit het echt niet op vast. Want er staat gewoon, in het begin schiep God de hemel en de aarde, ooit een keer. En als daarna dat werk Gods in de 7 dagen beschreven wordt, want die zijn me heus niet ontgaan, dan lees ik daar niet over schepping. Komt helemaal niet voor. Het woord komt zelfs niet. Ja, 1 keer geloof ik. 1 of 2 keer wil ik afwezen. Vanaf de 6e dag geloof ik pas. Was het de 5e dag? Die wil ik afwezen. Maar daarvoor, je leest helemaal niks over schepping. En ik heb ook geen reden om dat te geloven. Wat de Bijbel wel zegt, is dat God in de tijd, in 7 dagen, hemel en aarde gemaakt heeft, maar het is niet noodzakelijk hetzelfde als dat hij de hemel en aarde in 7 dagen geschapen heeft. Dat is namelijk wat anders. En als het er nou helemaal over gaat, maar ik sta er maar even bij stil, want ik blijf bij voorkeur nou maar toch zo dicht mogelijk bij Efeze en dus bij wat het Nieuwe Testament ervan zegt. Maar als ik in Genesis 1 lees, dan staat daar, in de begin schiep God hemelen, 2 namelijk, want dat is eigenlijk de gedachte, 2 hemelen. Hoeveel hemelen zijn er eigenlijk trouwens? Hebben we het vorige keer over gehad, u hebt het goed onthouden, zuster. 3, maar in het begin schiep God de beide hemelen, de 2 dus, die van de vogels en die van de sterren, weet u wel, de 2 hemelen en de aarde. En alle 3, de 2 hemelen en de aarde namelijk, dat zijn er 3 bij elkaar, die 3 die vormen de zienlijke wereld. En de hemel der hemelen maakt deel uit van de onzienlijke wereld, en daarvan staat niet dat die geschapen is, daarvan staat dat die wereld, die hemel moet ik eigenlijk zeggen, dat die van ouds is. En over een oorsprong daarvan heb ik in mijn Bijbel nog nooit gelezen. De derde hemel, de hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. En dat betekent niet eens die ouder is dan de 2 hemelen en de aarde. Er wordt gewoon gesuggereerd dat die nooit geschapen is, die was er altijd al. En als je zegt, dat kan ik me niet voorstellen, dan zeg ik, nou, u kunt zich waarschijnlijk ook niet voorstellen dat God er altijd al was. Het is hetzelfde beginsel, dus laten we daar dan maar verder niet over spreken. Dat heeft weinig zin. Natuurlijk, dat kan ik me ook niet voorstellen, maar het hoeft ook niet. Het was er altijd al. De hemel, de derde hemel, de hemel boven de beide hemelen. want dat is de term, de hemel der hemelen, de hemel namelijk der twee hemelen, die daarboven, die is van als. En hier staat, in de beginnen schiep God de hemelen, twee dus, en de aarde. En wat de alternatieve vertalingen zijn voor de term in de beginnen, zal ik u ook niet mee vermoeien, want er zijn er nogal wat. Maar dat doet nou weinig ter zake. Het is toch zo dat de Bijbelse historie begint in elk geval bij dit begin. En daar gaat het maar om. God schiep de hemel en de aarde. Hoe lang het erover deed, staat er niet bij. Behalve als u zegt, maar dat staat in de volgende verse. En dan moet ik u zeggen, dat staat niet in de volgende verse. Om de eenvoudige reden, daar gaat hij. Dat vers 2 in elk geval in onze vertaling nogal verbasterd is. Dat kan niemand ontkennen, dat is nou helemaal zo. Vers 2 begint namelijk met het woordje en dat vindt u niet terug. Tenzij u er verstand van hebt. Want in plaats van het woordje en aan het begin heeft men het woordje nu ingevoegd. Dus in plaats van de aarde nu, zou er moeten staan en de aarde. En dat de vertalers dat zo niet vertaald hebben, dat weet ik, ik kan het ze niet navragen, maar ik denk te weten waarom. Het punt is namelijk dat het woordje nu, ook in het gebruik in het Nederlands, een samenvatting kan aanduiden, of een nadere beschrijving van het voorgaande. En zo heeft men het ingevoegd. Terwijl aan de andere kant het woordje en aan het begin van een zin, volgens mijn juffrouw Nederlands zelfs helemaal niet kon. Want je kreeg altijd eerst een zin en dan komma. En dan ging weer en later werden we weer geleerd, nee die komma hoeft dan niet meer. Maar en aan het begin van een zin, dat mocht sowieso niet, want dat was taalkundig niet verantwoord. Maar ik moet u zeggen dat het taalkundig wel verantwoord is. Als en staat aan het begin van een zin, in het Nederlands, maar zeker in het Hebreeuws. In ieder geval in het Hebreeuws, maar in het Nederlands ook. Dan heeft het de functie van en toen, en toen, en toen, en toen. Dat wil zeggen, en staat juist als het gaat om een opsomming van achtereenvolgende gebeurtenissen. Ons werd afgeleerd om het woord zo te gebruiken, want dat mocht niet. Niettemin, het is een oud-klassieke toepassing van dat begrip. Bovendien wijs ik erop dat alle volgende versen bijna alle volgende versen beginnen met en. En we weten allemaal waarom. Omdat het de betekenis heeft van en daarna en vervolgens en toen en toen en toen. Dat heb je toch, hè? En als je erop gaat letten, wordt het bijna belachelijk. Dus echt maar, zo vaak staat het woordje en erin, hè? Want er staat, en de aarde was woest en ledig en duizend, maar dan ga ik, op dat vers ga ik zo meteen verder in. En dan vers 3. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En, nou een keer vertaald met toen, maar dat bevestigt precies wat ik zeg. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En waarom ze het hier weer met toen vertaald hebben? Ja, ik weet het niet, maar het is taalkundig niet correct. En dan, en God zeide, daar zei een uitspansel enzovoorts. Al die versen beginnen met en. En zelfs met en, het was avond geweest en het was morgen geweest. Dat is allemaal volgorde. Maar die reeks van versen die achtereenvolgende gebeurtenissen aangeven, die begint inderdaad in vers 1. Ja, dat begint niet met en natuurlijk, het is de eerste vers. Maar het tweede vers begint meteen met en dat blijft zo. En dan ziet u inderdaad in vers 13 bijvoorbeeld, weer toen was het avond geweest, maar u voelt nu ook wel aan wat er echt staat, hè? Er staat gewoon en het was avond geweest. Dus ook dat vers begint met en. Vers 16, hetzelfde verhaal. God dan maakte die twee grote lichten. Maar er staat gewoon en God maakte die twee grote lichten. En vers 19, begint met toen in de vertaling, maar het is net zo goed, en. En vers 23, precies hetzelfde verhaal. Nou, dat blijft dan zo. Tot vers 30, waar ineens staat, maar. Maar dat is ook hetzelfde. Er staat gewoon en. Het hele woord maar. Dat is een voegwoord dus wat op een tegenstelling duidt. Dat bestaat in het Hebreeuws helemaal niet. Het bestaat gewoon niet. Daarom mag het wel zo vertaald worden als het kennelijk gaat om een tegenstelling, Maar je moet er dus voorzichtig mee wezen. Ik zeg altijd, we maken zelf wel uit of het gaat om een tegenstelling of niet. Laat de vertalers maar gewoon vertalen met en. En dus vers 30 ook met en. Zodat dit hele hoofdstuk, beginnen alle versen gewoon met en, behalve het eerste vers. En de gedachte is simpelweg dat het gaat om achtereenvolgende gebeurtenissen. De strekking van het verhaal is dus dat in vers 1 staat, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En in vers 2 wordt dan vermeld wat er daarna, nadat God hemel en aarde gemaakt had, gebeurde met de aarde, maar eigenlijk ook wat er gebeurde met de hemel. Nou, ik kan er vanavond niet nauwkeurig op ingaan, omdat er dan nog wat problemen aan de orde komen met betrekking tot hemel en aarde. Daar kom ik aan mijn onderwerp niet meer toe. Dus vandaar dat ik er niet op inga, want dan kom ik een paar andere dingen tegen die ik dan ook moet verklaren. En dat doe ik vanavond dus niet, hè. Goed. Maar u vraagt het aan elkaar wel, er zijn mensen die u dat al even toe kunnen lichten. Maar ik doe het vanavond niet, hè. Maar vers 2 nog even wel. Wat er staat is namelijk, en in de zin dus van vervolgens, daarna en toen, vervolgens, er staat er en de aarde, en dan staat er een mooi woordje was, maar ik zou u kunnen laten zien dat in alle gevallen waar precies ditzelfde woord gebruikt wordt, dat het niet de betekenis heeft van was, maar het heeft de betekenis van werd. Namelijk, het was wel zo, maar het was eerst niet zo. Het is dus later geworden. En dus moet het vertaald worden met werd. Dat probeert men weliswaar te ontkennen, vanuit theologische kring. Sommigen hoor, sommigen ook niet. Want het valt niet te ontkennen. Het wordt ook gewoon vertaald met werd. Of met woorden van die strekking. Of met was geworden of iets dergelijks. Dus ik ga daar gewoon niet verder op in. Het is nou eenmaal zo. Er moet dus staan. En de aarde werd. En toen de vertalers toch bezig waren. Toen hebben ze van het volgende zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord gemaakt. Zodat u ziet hoezeer dit vers geleden heeft van de vertalers. Ik zeg niet dat ze te kwade trouw waren. Maar ik zeg wel dat ze niet echt goed gedaan hebben wat ze moesten doen. Hè? Maar er staat namelijk, en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Zodat er niet twee woorden bij elkaar gevoegd worden, namelijk woest en ledig. Maar drie woorden, drie zelfstandige naamwoorden. Heb je dat? Wat de vertalers ervan gemaakt hebben is twee bijvoeglijke naamwoorden en dan een zelfstandig naamwoord. Zodat ze vanzelf van elkaar gesplitst worden. Dan krijg je woestheid en ledigheid. En dat duisternis, of woest en ledig en duisternis, dat maakt men dan bij een andere zin. Maar dat, zo staat het er niet. Er staat, en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En dat woordje was wat er dan staat, dat staat er helemaal niet. Dus als het even kan, zou je het moeten weglaten. Daarna staat er op. Maar dit woord wat vertaald is met op, heeft net als in het Nederlands de betekenis van ten gevolge van. Veroorzaakt door, het duidt op een oorzaak. Op mijn vraag antwoordde hij. Hè? En op wilde zeggen, dat gaat om een reactie ergens op, hè. Of op, in de zin van op grond van. Dan krijg je de volledige uitdrukking. Dus er staat, de aarde nu werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege, want dat is de betekenis. Ik heb het trouwens ooit nagezocht in een zeer eenvoudig, en dan zal men wel zeggen, ja, het had niet zeer eenvoudig moeten zijn, maar in een zeer eenvoudig Hebreeuws woordenboekje voor beginners. En dit Hebreeuws al, dat wordt daarin wordt een opsomming gegeven van voorzetsels waarmee het vertaald kan worden. En één daarvan was gewoon vanwege. Maar dat is het Nederlands ook zo. Op betekent vanwege mijn vraag antwoordde hij. En op mijn vraag antwoordde hij. Is precies hetzelfde. Toch? Nou, dus vanwege. Daarna is er zelfs een heel zelfstandig naamwoord verdwenen. Het woord aangezicht namelijk. Want wat er moet staan is. En de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het aangezicht van de afgrond. En aangezicht heeft dan ook de betekenis van de buitenkant, de verschijning. Verschijning is een hele mooie. Zo wordt het ook soms vertaald. zoals gesproken wordt over het aangezicht Gods. En dan is het de verschijning van God, God die zich vertoont, die zich laat zien, die actief wordt enzovoort, die zich laat merken, bemerken. En dat zou er dus moeten staan. En wat er dan staat is, dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de werkzaamheid, vanwege de verschijning van de afgrond. En dat is wat er echt, kan het ook niet helpen, dat is wat er echt staat. En ik weet wel, dat vertalen is altijd een moeilijke aangelegenheid, maar ik ben er stellig van overtuigd dat die vertaling klopt, om de eenvoudige reden dat er legio schriftgedeelten zijn die in feite precies hetzelfde zeggen, namelijk dat de aarde van, vroeger van oorsprong niet woest en ledig was, maar integendeel, dat later is geworden. God heeft er een oordeel over gebracht na de introductie kennelijk van de zonde in deze wereld enzovoorts. Ik zei niet die van Adam, ik zei daarvoor. God heeft een oordeel gebracht. Niet vanwege de verschijning van Adam, maar vanwege de verschijning of zoiets, het aangezicht van de afgrond. En afgrond, u weet wat het is, de afgrond is de diepte. En heeft van alles van doen met dodenrijk, de macht der duisternis en wat het maar wezen mag. En dat is ook waar het om gaat. Er komt nog wat anders bij. In de Bijbel komt de term woestheid en ledigheid nogal een paar keer vaker voor, in het Oude Testament met name. Het is natuurlijk Hebreeuws en dus is het Oude Testament. Het komt nogal vaker voor. En in alle gevallen waar het voorkomt, blijkt dat die termen de betekenis hebben van dat er eerst wat geweest is, zal ik maar zeggen. En dat is vervolgens nauwkeurig op grond van een oordeel verwoest geworden. Daarom wordt zelfs geschreven over het richtsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid of zoiets. Zo van, het is een woestheid en ledigheid, maar niet als gevolg alleen maar van aardbeving. Deze woestheid en ledigheid is nauwkeurig van Gods wegen geconstrueerd. Maar die was er vroeger niet. En bovendien, dezezelfde uitdrukkingen duiden in de rest van de schrift wel degelijk, want staat er gewoon bij, ook op het afwezig zijn van enige vorm van leven. Dat wil zeggen, het is verdwenen. Er is een oordeel overgekomen. En moeilijker is het niet. Woestheid, ledigheid en duisternis, want God heeft een oordeel gebracht over deze wereld. Staat dat nog ergens? Dan denk ik, ja, waar staat dat nog ergens? Wat dacht u van gewoon 2 Petrus 3? Nee, het staat op veel plaatsen. In het Oude Testament ook. Maar sommigen redeneren dat weg. Maar 2 Petrus 3 mag je niet wegredeneren, want Petrus zegt dat het niet mag. Want als je dat doet, ben je een spotter, zegt hij. Er staat er gewoon, 2 Petrus 3. Waar de apostel zegt dat hij zijn brief schrijft opdat men gedachtig zou zijn aan de woorden die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Vers 2 is dat. Dit eerst wetende, het is van belang om dit eerst te weten. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, en naar Bijbels gebruik van de term zijn de laatste dagen begonnen bij de eerste komst van Christus. Dus we leven al 2000 jaar in de laatste dagen. En u weet toch ook dat sinds die tijd God de wijsheid der mensen, de wijsheid der wereld heeft doen vergaan. Want zoals wij allen kunnen weten, de mens was vroeger veel verstandiger dan wij nu. En wij staan nog steeds voor grote raadsels, voor hoe men in het verleden bepaalde dingen heeft kunnen construeren, want dat zijn de dingen die overgebleven zijn, hè. En waarom men dat gedaan heeft, en het enige wat wij weten, is dat wij het niet meer kunnen. En we weten ook niet waarom men die dingen gedaan heeft. Wij zouden zulke dingen niet doen namelijk. Maar dat er de kennis van de mensheid inderdaad verloren gegaan is, dat God die heeft weggenomen, staat expliciet in de schrift. Sinds deze laatste dagen zijn aangebroken. Romeinen 1, 1 Korinthe 1, 2 en 3. Is het uitgebreid? En in het Oude Testament was het aangekondigd dat de Heer dat zou doen. Nou goed, ga ik dus verder niet op in, hè. Maar in de laatste dagen zouden er komen spotters, staat er, spotters. Vers 3 van 2 Petrus 3. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En ze hebben er een filosofie bij. Zij zeggen namelijk: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping. En als wij niet weten wat al zo is, zeggen de vertalers: nou, het is hetzelfde als gelijk. Dus dat hebben ze er maar achter gezet, hè. En de filosofie is dus: ja, hij mag dan beloofd hebben dat hij zou komen. De Heer Jezus mag dan beloofd hebben dat hij op aarde zou verschijnen, in heerlijkheid en zijn koninkrijk oprichten. Maar, zeggen ze, van de dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Het is een uitgebreide filosofie. Dit, namelijk de lering is dat er sowieso geen catastrofale, want dat is het woord wat dan ook in wetenschappelijke kring ervoor gebruikt wordt, dat er sowieso geen catastrofale veranderingen plaatsvinden in de wereld. Zo van alles gaat geleidelijk en op een omwenteling, ook in de geschiedenis, hoef je absoluut niet te rekenen, want alle dingen blijven al zo gelijk van het begin de schepping, is het idee. En de snelheid waarmee de processen zich vandaag voordoen in de natuur, daarvan zegt men, dat is altijd al met hetzelfde tempo gegaan. En aangezien de mens zich in onze dagen niet ontwikkelt, nou, vooruit een heel klein pitje dan. Dus het wekt een beetje de indruk, misschien wordt het in de toekomst beter. Maar dat is gewoon het optimisme van de wetenschapper. Maar hij denkt dan dat de mens zich heel langzaam ontwikkelt. Op grond van die ontwikkeling en de snelheid daarvan rekent hij uit hoe lang de mens dus al bezig is zich te ontwikkelen. Vanaf niks tot nu. En dat worden steeds meer nullen. Nog voor de komma. En dan lichtjaren vermoedelijk, want anders kom je er nooit. Want het is altijd zo gelijk gebleven. Dat is een filosofie. En dat God ooit de mens geschapen heeft en bovendien daarna verandering aangebracht heeft bovendien in het menselijk leven als zodanig, daar wil men niks van horen. Zo zit dat nou eenmaal. En die komst van de Messias, ja, de Joden wachten daar nou al zo lang op, al 3.500 jaar minimaal. Dus er komt er niks van terecht. Men gelooft ook niet dat hij komt. Men gelooft dat men geloven moet dat hij zal komen. En als, laat hij dus niet verschijnen, want anders houdt hun geloof op, hè? Dat weet u toch. Hè? Dat is het einde van de religie dan. Nou, dat zijn die spotters. Die zeggen, er komt helemaal niks, de Heer grijpt niet in, God grijpt niet in de gang van zaken in de wereld. Wat heb ik dat toch laatst nog horen zeggen, maar ja, dat interesseert u toch niet. Maar waar het om gaat is inderdaad dat de natuurlijke mens dat ook zegt, God. Nee, als die bestond, dan zou je er wel wat aan doen. Waaraan, dat mag vult aan iedereen zelf in, afhankelijk van zijn politieke kleur. Of religieuze overtuiging, dat kan natuurlijk ook. Hè. Maar God, nee hoor, dus het blijft allemaal gewoon gelijk. Vanaf het begin der schepping. Maar Peter zegt, dat zijn nou spotters, want, vers 5, en daar komt hij, hè. Want willens, en dat betekent dat het bewust gebeurt. Willens is dit hun onbekend. Met andere woorden, zij kunnen wat nu volgt wel weten, maar zij willen dat niet weten. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. De twee hemelen dus kennelijk, hè? Dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde, die uit het water en in het water staat. Ze hebben het vertaald met bestaan, maar het is gewoon het werkwoord staan, hoor. En de aarde staat immers in het water en uit het water. Dat wil zeggen, de aarde staat in het water, want de aarde wordt door water omgeven. En de aarde staat uit het water, want de kop steekt boven het water uit. Precies zoals trouwens in Genesis 1 in verband met de derde dag ook vermeld staat. En het droge land heet aarde. Maar goed, wat er staat is, God heeft van overlang door zijn woord hemelen en aarde gemaakt. Van overlang. Waarom zegt de man nou niet gewoon een jaar of 4000 geleden? Want zo lang is ongeveer de oud-testamentische geschiedenis van Adam tot Christus. En ik kijk niet eens op 1000 jaar nu. Laat ik van mijn part zeggen 5000 jaar. En waar zogenaamd bijbelgetrouwe zondvloedgeologen een rol spelen. Wel, die zeggen het is 1000 of 10.000 geleden. God schiep de wereld in 7 dagen, maar dat is 1000 of 10.000 geleden. Sommigen zeggen nog iets langer, maar het blijft in ieder geval onder de 20.000 dan. Maar waarom zegt Petrus nou niet gewoon even bij, dat is zoveel eeuwen geleden. Want hij had ook het Oude Testament, hij kan het ook narekenen. Op dezelfde wijze als wij nu. Je mag aannemen dat ze dat wisten. Waarom staat dat er niet? Nou, eenvoudig, omdat hij dat ook niet bedoelt en hij zegt het ook niet. Hij zegt, willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Van overlang. En ik herinner u aan de uitspraak over de andere hemel, de derde hemel namelijk, die van ouds is. En als je met dat soort termen te maken krijgt en er staat verder niks bij, er wordt geen beperkende uitdrukkingen bij gebruikt, dan betekent het gewoon dat het gaat om dingen die ouder zijn dan de geschiedenis van de 7 dagen uit Genesis 1. Want dat is een 4000 jaar voor Christus ongeveer dan afgerond en dus inmiddels van 6000 jaar geleden. Maar als het gaat om overlang of van ouds, en er staat verder niks bij, dan gaat het over wat daarvoor was. En daar was wat voor. Want wat Petrus nou gaat uitleggen, dat moet u in elk geval begrijpen. Wat hij gaat uitleggen, wat hij wil zeggen eigenlijk, hij legt het niet eens uit. Wat hij wil zeggen is dat weliswaar de komst van de Messias om zijn koninkrijk te openbaren weliswaar op zich laat wachten. Of in gewoon Nederlands, zijn wederkomst duurt nog wel even. De Amerikanen hebben zo'n uitdrukking daarvoor. Wij zeggen dan Sint Jutemus, tot Sint Jutemus. De Amerikanen zeggen until kingdom come. Totdat het koninkrijk komt. Maar ze bedoelen hetzelfde als wij zeggen tot Sint Jutemus. Dat wil zeggen dat het koninkrijk komt nooit, dus je kan er lang op wachten. Until kingdom come. Ik vind het een prachtige uitspraak, maar dan wel uit de mond van spotters. Deze spotters namelijk. Wat de apostel gaat uitleggen is dat God inderdaad in het verleden ingegrepen heeft in de wereldgeschiedenis. En hij zal dat in de toekomst ook doen en met name zal hij dat doen in zijn toekomst. Dat wil zeggen in zijn wederkomst. En hij haalt het voorbeeld aan. Hij zegt deze spotters willen niet weten dat in de toekomst de Heer Jezus zal verschijnen om zijn koninkrijk te openbaren, een totale omwenteling te brengen in de geschiedenis van de mensheid. Hij zegt dat van de toekomst willen ze niet weten en dus willen ze ook niet weten dat God in het verleden al ooit eens een keer iets dergelijks gedaan heeft. Of om het nog eenvoudiger te houden en dichter bij de woorden van Petrus. Petrus zegt, in de toekomst zal de Heer verschijnen en hij zal komen als, een dief in de nacht. Enzovoort, hij zal een oordeel brengen uiteindelijk over de hele bestaande wereld en mensheid. Dat is wat hij zou doen in zijn wederkomst. En zegt de apostel, dat willen ze niet weten, maar willens, bewust, is hun dus ook onbekend dat God dat in het verleden al minimaal 1 keer gedaan heeft. Minimaal. Want het was een paar keer vaker natuurlijk. Hè? Nee, soms wel groot, soms klein. Maar hij wijst naar een grote gebeurtenis uit het verleden. Hij zegt namelijk, willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Want deze spotters is niet onbekend dat de hemelen en aarde door het woord Gods geweest zijn. Want dat wisten die vaders uit vers 4 en dat geloofden ze ook. Dat God door zijn woord hemel en aarde gemaakt heeft. Dat geloven trouwens de Grieken ook en de meeste heidenen geloven dat ook, dus dat is geen enkel punt. Dat is altijd zo geweest. En dat het vanzelf ontstaan is, dat is het resultaat van de zogenaamde vergevorderde wetenschap van onze moderne westerse wereld. Ik noem het het toppunt van stomzinnigheid, maar vooruit maar weer, hè. Nee, ik bedoel het niet persoonlijk, maar ik noem dat wel zo. Dat het vanzelf ontstaan is. Mijn vader zei altijd, zo'n groot geloof heb ik niet. Het is makkelijker om te geloven dat God het gemaakt heeft. En dat is natuurlijk ook zo. En over de hele wereld heeft men dat ook altijd geloofd. Dat is niet het punt. Het punt is niet dat door het woord Gods de hemelen van hemelen geweest zijn en de aarde. Maar dat door het woord Gods die hemelen van overlang geweest zijn, van veel langer terug dan de 7 dagen van Genesis 1. Maar de zin is nog niet af, want er staat dan, vers 6, door welke, namelijk door het woord Gods nog steeds, door het woord Gods, of door welke de wereld die toen
wanneer het maar was, whenever, maar van overlang in elk geval. De wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. En in de eerste plaats wijs ik u erop dat zondvloed geschreven wordt met een kleine letter, zodat het niet de aanduiding is van een bepaalde vloed in een bepaald jaar in de geschiedenis. Zoals wij kennen de, hoe heet het ook weer, Sint-Elisabethsvloed of zo. Als ik die nog eens een keer tegenkom, die Elisabeth. Maar goed, de Sint-Elisabethsvloed, of het maar heten mag of zo. Zo is er ook de zondvloed van Noach. Dat is niet zo. Zondvloed, ook volgens het Nederlandse woordenboek, betekent gewoon een grote vloed. Zodat de vraag is, over welke vloed heeft hij het hier, Petrus? Nou, dat is makkelijk genoeg. Want hij zegt dat de wereld, hemel en aarde namelijk, zoals blijkt uit vers 5 en uit vers 7, dat hemel en aarde, de twee hemelen en de aarde, bedekt zijn geworden door het water van wat je dan in ieder geval toch minstens een zondvloed moet noemen. Is dat geen grote vloed, dus weet ik niet meer. Maar daardoor zijn die hemel en aarde bedekt geworden en zogezegd vergaan. En als je zegt, hoezo vergaan, dan zeg ik, nou zijn door die wateren bedekt. En dan is het vergaan. Hoef ik een Urk niet uit te leggen. Dus dat is weer makkelijk. En dan zegt hij dus dat ooit door het woord Gods van overlang, heel lang geleden, hemel en aarde gemaakt zijn. Maar dat door datzelfde woord Gods een oordeel gebracht is over diezelfde hemel en aarde. En dan zegt hij vers 7, maar de hemelen die nu zijn, de twee dus nog steeds, de hemelen die nu zijn en de aarde, de wereld dus. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels. Zodat de tegenwoordige hemel en aarde, de hemelen en aarde dus van na deze vloed uit vers 6, die worden bewaard voor het definitieve oordeel uiteindelijk, laten we zeggen op de jongste dag. Want daar komt het op neer. Heb je dat? Nou is de vraag, wat is er vergaan in de dagen van Noach?
Mensheid.
Met een Bijbelse term, de wereld der goddelozen. De mensheid dus, en zelfs dat kun je nog niet zo zeggen, want dan moet je uitzondering maken en zeggen, nee, de mensheid is niet vergaan, want de mensheid van vandaag stamt gewoon af van Adam. En wij sterven nog steeds omdat we in Adam zijn, Romeinen 5. We stammen van Adam af. De mensheid is niet vergaan. De mensheid is vergaan min of meer. Maar er was in ieder geval een overblijfsel. Dus zelfs dat kan niet. Nee, de Bijbel zegt de wereld der goddelozen. Dat wil zeggen de goddeloze mensen die een wereld in de zin van een samenleving of iets dergelijks hadden. Die is vergaan. Maar de mensheid als zodanig is niet vergaan. De aarde is niet vergaan. Het is dezelfde aarde. En in ieder geval, de hemelen zijn niet vergaan. Dat heb ik nog nooit iemand horen beweren. Dus ik neem aan dat u dat ook niet wil beweren. In de dagen van Noach zijn niet de hemelen vergaan. En de aarde niet. En de mensheid niet. Alleen de toen levende goddelozen. En de gelovigen werden gered. Want door geloof heeft Noach de ark toebereid in welke weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden. En Peter zegt, deze spotters die niet geloven in het wederkomst van Christus en een toekomend oordeel, die hen is willens onbekend dat in het verleden die aarde hoorde, maar dat geloof je toch, ik geloof toch zelf niet dat het over Noach gaat, want dat wisten ze wel. Hè? En ik moet er meteen bij zeggen, dat gelooft men ook onder alle volkeren. Want de zondvloedverhalen, want zo heet dat, de zondvloedverhalen, die vind je onder de in de overleveringen van alle volkeren, alle oude volken in ieder geval, terug. Dat wist men wel degelijk. Dus zelfs zo goed dat men tegenwoordig beweert dat het Bijbelse zondvloedverhaal van Noach gewoon een variatie is op een veel oorspronkelijker zondvloedverhaal uit Babylon. Nou ja, laat maar zitten. Hoezo inspiratie van de Bijbel, denk ik dan altijd. Maar goed, hè, laat maar zitten. Maar men kent het over de hele wereld. Zelfs de Amerikaanse indianen wisten ervan. De IJslanders en noem maar op. Daar gaat het nou allemaal niet om. Ook al wisten ze er niks van, staat in de Bijbel, dan nog is het waar. Maar het gaat erom dat Peter zegt, willens is dit hun onbekend. Nou, dat was niet onbekend, die zondvloed van Noach. Wat onbekend was, is dat ooit niet de wereld der goddelozen verging in de dagen van Noach, maar dat hemelen en aarde, de hele schepping uit Genesis 1, vers 1, ooit vergaan is en wel door een oordeel Gods. En zoals God in het verleden,
ondanks de onwetendheid van de moderne mens, zoals God ooit in het verleden oordeel gebracht heeft over de hemelen en de aarde, over de schepping, over de wereld als zodanig dus, zo zal hij dat in de toekomst ook doen. Maar die wereld van vandaag, aarde en hemelen, worden dus inderdaad van Gods wegen bewaard, opdat God zelf een officieel en rechtvaardig oordeel over die wereld zal brengen. En het verhaal is, in het verleden verging het door water, in de toekomst vergaat het door vuur. Dat staat hier ook, want hij heeft het over water uitgebreid. En dan zegt hij in vers 7, Petrus, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zullen door datzelfde woord Gods bewaard worden en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels. En dat is een interessant verhaal, want als we nou één keer weten dat de wereld in het verleden door water vergaan is, hemel en aarde wel te verstaan, dan begrijpen we misschien ook waarom God het nodig vond om aan Noach te zeggen dat dat de laatste keer was dat het gebeurde, door water. En hij gaf zijn boog in de wolken. Als je van niks weet, dan moet je toch even denken van, nou, ik vind het wel wat overdreven om zo'n boog in de wolken te zetten. En zo van, de Heer heeft net via water een oordeel gebracht over de goddeloze mensheid. Dat was het in elk geval. En dan geeft hij een teken tot de lengte van jaren aan de hemel. En hij zegt daarbij, ik zal het nooit weer doen. Of zeg ik maar verkeerd toch? Dat is het toch? Nee, het hele punt is, het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. Ik weet wel dat het de zondvloed van Noach was een zwakke echo, noem ik het bij voorkeur, want ik denk dat dat de duidelijkste term is. Een zwakke echo, een type achteraf. Een zwakke echo van wat eeuwen daarvoor gebeurd was, waarbij een oordeel gebracht werd over inderdaad alles wat er leefde. En de Bijbel zegt dat ook, hoor, dat het zo was. Maar hoe dat ook zij, wat wij vinden dus, is in de begin schiep God de hemelen en de aarde, wanneer? Nou, van overlang, dat weten we dus niet, geen nadere tijdsaanduiding. Maar daarna werd de aarde tot woestheid en ledigheid geconstrueerd, want dat is feitelijk de gedachte. Het hangt aan die begrippen woestheid en ledigheid namelijk. Daarna werd de aarde tot woestheid en ledigheid en duisternis geconstrueerd. Kortom, er kwam een oordeel Gods over vanwege de werking of verschijning, het aangezicht namelijk van de afgrond. En dus de werking van zonde enzovoorts. En daarna dan? Nou, daarna herstelde God, hoe lang daarna weet ik niet, maar daarna herstelde hij de wereld, hemel en aarde, tot wat die hemel en aarde, tot wat die wereld ook nu in onze dagen nog is. En Peter zegt ervan, die hemelen die nu zijn en die aarde worden bewaard tot aan, laten we zeggen, tot aan de jongste dag aan toe, of gewoon until kingdom come. Maar het zal komen, hè, dat er in ieder geval bij, hè. En dat is heel de gedachte. Zodat het werk van de zevende dagen niet een werk was van institutie, maar van restitutie. Namelijk niet van schepping, maar eventueel van herschepping. Al is dat ongetwijfeld niet het goede woord. Maar het woord zou moeten zijn niet van instelling, maar van herstelling. Restitutie. En ik zeg restitutie, omdat dat de officiële aanduiding is van deze opvatting. Dat heet dan de restitutieleer. Maar de gedachte is dus dat God in zeven dagen de schepping als zodanig herstelde, restitueerde, herstelde tot wat die schepping ook vandaag nog steeds is. En daarna kreeg je een echo van het oorspronkelijke oordeel, een illustratie ervan in de dagen van Noach. En nog één trouwens, bij de uittocht uit Egypte, toen de legers van de Egyptenaren omkwamen in de wateren van de Schelzee. En als u leest wat daar de Bijbel allemaal over zegt, in de psalmen en in lofliederen enzovoorts, dan kunt u, als u het een keer weet, u zich er niet aan onttrekken dat het woorden zijn die uiteindelijk niet eens de ondergang van de Egyptenaren in de Schelzee beschrijven, maar het zijn woorden waarmee de ondergang van deze oude wereld beschreven wordt in de wateren van deze grote vloed waarover Petrus hier spreekt. En nou weten we dus ineens wat nederwerping der wereld is. Want zoals Satan zal geoordeeld worden in de toekomst, en het heet dan, hij is nedergeworpen, Zo werd de wereld geoordeeld in het verleden en het heet, hij was nedergeworpen. Maar voor de nederwerping der wereld en voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, had God de Heer Jezus Christus uitverkoren om verlossing tot stand te brengen. En de aardigheid van het hele verhaal is, ja, ik zeg het wat losjes, want ja, ik moet er eigenlijk veel meer tijd aan besteden aan zulke dingen, maar het heeft met Efeze dan niet meer zoveel van doen, hè. Dus daarom zeg ik zo losjes. Maar de aardigheid van het hele verhaal is dat Gods herstelplan, Gods werk tot redding, niet is in de eerste plaats een werk tot redding van de mens als zodanig. Sterker, het is namelijk veel sterker, de schepping van de mens op de zesde dag in de tijd, in zijn werk van herstel, de schepping van de mens, Adam, maakte onderdeel uit van zijn herstelwerk, van zijn reddingswerk, van zijn heilswerk. Want de introductie van de zonde in de wereld vond niet plaats via Adam, maar die had al lang plaatsgevonden en als gevolg daarvan was deze wereld geoordeeld. Betrekkelijk tijdelijk door water en dus nog niet definitief. Dat komt in de toekomst. Maar alvorens een definitief oordeel komt over hemelen en aarde, ontwikkelt God inderdaad zijn heilswerk, zijn reddingswerk of wat het maar wezen mag, beginnend met deze zeven dagen, die dan prompt de uitbeelding zijn van heel de heilsgeschiedenis, want dat zijn ze. En hij schept de mens uit de stof van een zondige aarde, uit de aardbodem, die vervloekt was al voordat Adam zondigde. Overigens, nee, ga ik nou niet toelichten, een andere keer weer, hè. Maar hij schept de mens daaruit en hij zegt het een en ander over die mens. Maar als u consequent uw Bijbel bestudeert en de woorden die God spreekt over Adam beziet en vergelijkt met dezelfde woorden elders in de schrift, dan kunt u niet anders dan tot de conclusie komen dat de woorden die God spreekt over de mens, Adam, enzovoorts, dat het woorden waren in werkelijkheid over die mens die door Adam zou worden voortgebracht, de zoon des mensen namelijk, kortom, de Heer Jezus Christus. En als God zegt, laat ons mens maken, want staat er echt in enkelvoud in Genesis, laat ons mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, dan heeft het niet eens over die eerste Adam, maar over de laatste. Want de vraag is, noem mij nou eens één mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dan krijgt u een stuk of 4, 5, 6 en bij nader inzien vervolgens enige tientallen. Maar in ieder geval een paar letterlijke teksten waar letterlijk staat dat Jezus Christus sinds zijn opstanding de mens is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dat zou niets betekenen als Adam dat was. En als u en ik dat waren. En als van Christus staat, hij is de gelijkenis Gods, hij is de gestaltenis Gods, hij is het beeld Gods, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Het beeld van Gods zoon enzovoorts. Als dat er staat, dan zou dat niks betekenen als zijn wettige vader Jozef dat ook was. En oom Jozef van Arimathea, noem maar wat, of Petrus, of misschien Judas, van mijn part, hè. En dan weet ik wel wat dan gewoonlijk gedacht wordt. En dikwijls ook gezegd, dan zeg maar, nou ja, de uitspraak over mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Nou ja, dat was toen zo, maar toen zondigde de mens en toen was hij niet eens meer Gods beeld en Gods gelijkenis. En dan zeg ik, gaan we filosoferen? Gaan we weer zelf denken? Waar staat het dan in de Bijbel? Willens schijnt het onbekend te zijn dat Adam gemaakt werd uit een zondige wereld en daarom zondigde hij ook. Dat staat er gewoon hoor. En gemaakt werd uit stof van een zondige aardbodem en daarom zondigde hij ook. Stof zijt gij en daarom keert gij tot stof weder. Staat er? Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, terwijl gij uit, gij zult tot de aardbodem wederkeren, terwijl gij uit de aardbodem genomen zijt. En als u zegt, ja, maar hij stierf toch op grond van zijn zonde, zeg ik, nou, en waar komt die zonde vandaan dan? Want in mijn Bijbel staat, hij keert tot de aardbodem weder, omdat hij daaruit genomen was. Hij keert tot stof weder, omdat hij uit stof genomen was. En als daar tussenin gezegd wordt, nou, hij keert tot de aarde en tot de stof weder, omdat hij een zondaar was, dan is de volgende logische vraag, hoe dan was hij een zondaar? Op grond waarvan? Op grond van dezelfde reden waarop u en ik zondaren zijn namelijk. omdat wij voortgekomen zijn uit dat wat zondig was. Daar heb je toch wel eens van gehoord, hè? Van erfzonde en dat soort dingen. Hè? Wij zijn zondaar omdat onze ouders dat zijn. En dan kun je lang verder terugvoeren. Je komt uiteindelijk bij Adam terecht of zo. Hè? En de vraag is dan, waarom was Adam dan een zondaar? En dan moet je niet zeggen, die heeft het uitgevonden, want dat was niet zo. Dat was niet zo. Die slang in de hof, dat was al een zondaar voor het Adam dat was. En zeker voor het Eva dat was. En denk er dan eens over na, wat moest Adam doen in die hof eigenlijk? Sterker nog, hoezo een hof? Hebben wij niet dikwijls het idee in gedachten meegekregen, waar vandaan dan ook, dat heel de schepping een hof was? Was alles toch volmaakt? Of hebben ze u dat niet verteld? Velen denken dat. Hoezo dan een hof? Ergens in die wereld. Als de hele wereld een hof was. Het punt is, die wereld was geen hof, maar die plek had God een hof gemaakt. En wat moest Adam daar doen? Zorgen dat het een hof bleef, want die tuintjes van toen waren net als de tuinen van nu. Als je er niks aan doet, verwildert het. En uiteindelijk wordt het dan of een oerwoud of een woestijn. Dat is zo, het is nog zo. En voor zover de natuur in stand gehouden wordt, ook op aarde, in onze tegenwoordige wereld, is dat omdat de mensen zich ermee bemoeit. En laat je het nou niet andersom zeggen. Zo van, als de mensen zich mee bezig houdt, dan wordt het een oerwoud of een woestijn. Want dat is niet waar. Het is net andersom. Voor zover de dingen in de natuur in stand blijven, is dat omdat de mensen zich mee bezighouden. Want waar hij dat niet doet, daar is het een woestijn of een oerwoud. Maar in ieder geval in beide gevallen een wildernis heet het. En wat moest Adam dus doen in de hof? De hof bewaren, staat er. Bewaken dus, want dat is het woord. De hof bewaren. Beschermen tegen de vijand van buitenaf. Hij moest die hof in stand houden. En dus was de vijand daar buiten. Minstens. Bij nader inzien bleek de vijand zelfs in de hof te zijn. De zogenaamde tuinslang. De meest voorkomende slang. In warme landen, maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar de slang in de hof, de tuinslang denk ik altijd. Nou goed, ik moest het in het Engels zeggen, hè? The snake in the garden. Dus, nou ja, laat maar zitten. Hè? Maar de tuinslang dus, hè? Want ik heb weinig respect voor hem. Dat was al zonde. Hij was notabene in de hof, dat kon niet bij de mens vandaan, dat was er al. En Adam werd gemaakt uit de zondige aarde. Dat wordt later zelfs nog herhaald in 1 Korinthe 15. De eerste mens was uit de aarde en dus aards, had eigenschappen van de aarde. Hij kwam voort uit een vervloekte aarde. Een vervloekte aarde die door God weliswaar boven het water uit was gebracht. En die dus in en uit het water stond. Dat mag dan zo geweest zijn, niettemin was een vervloekte aarde. En het werd hem ook uitdrukkelijk bekendgemaakt vervolgens ook, dat het zo was. En dat is waar het om gaat. Maar deze eerste Adam fungeert tegelijkertijd als type van de laatste Adam. Als een omgekeerd beeld, een type, een beeld van de laatste Adam, namelijk Christus. Want in die eerste Adam zouden alle mensen sterven, maar in de laatste Adam zouden alle levend gemaakt worden. En door de ongehoorzaamheid van die ene werden velen tot zondaars gesteld, maar door de gehoorzaamheid van de laatste Adam wordt men inderdaad een beeld Gods. Wordt men tot rechtvaardiger gesteld en wordt men veranderd naar Gods beeld. En naar het beeld van Gods Zoon enzovoorts. Dus 1 Korinthe 15 en Romeinen 5 spreekt er uitgebreid over. Kortom, als de schrift spreekt over grondlegging der wereld, gaat het om een oordeel wat God over de wereld, hemelen en aarde dus, gebracht heeft in het verleden, kennelijk vanwege de zonde. Dat kan niet anders. Het hoe en waarom moet u mij niet vragen. Ik vind het ook helemaal niet belangrijk om erop in te gaan, bovendien ook nog. Hè? Maar het was nou eenmaal zo. En het werk van de zeven dagen was het begin van het heilswerk waaraan ook wij in onze dagen hebben deelgekregen. En de schepping van Adam moest leiden tot de komst van de laatste Adam, namelijk Christus. En daar heeft het ook toe geleid, inmiddels. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dat de mens niet een beelddrager zou zijn van Adam. Want gelijk wij allen het beeld van de aardse mens gedragen hebben, 1 Korinthe 15, wiens beelddragers zijn we dan? Van Adam, toch? Staat er toch gewoon? Vers 43 of daar in de buurt, hè? Zo zullen wij nu, nu wij gelovigen zijn, het beeld van de hemelse mens dragen. En die hemelse mens is Gods zoon. Bovendien. En dus worden wij veranderd naar het beeld van Gods zoon. Of worden wij het beeld van Gods zoon gelijkvormig. Zo worden wij beelddragers Gods. Niet door geboorte, maar door wedergeboorte. En dat is waar het om gaat. Zodat we in Genesis 1 vanaf vers 2 van doen hebben met een zondige wereld. En dat betekent automatisch dat de Bijbelse geschiedenis de geschiedenis is van Gods heilswerk. Het is de heilsgeschiedenis. En in het eerste vers, de eerste twee versen wordt even gezegd hoe het zo gekomen is, heel snel. En dan begint meteen de geschiedenis van daar zij ligt. En ik zei net, als er staat laat ons mensen maken, dan gaat het uiteindelijk over Christus. Maar als er natuurlijk van de eerste dag staat dat God zeide daar zij ligt, dan zegt Paulus in 2 Korinthe 4, nou dat gaat ook over Christus. Want dat licht is een beeld van Christus. Dat is waar het om gaat. Al die dingen in die plaatsvinden in die zogenaamde, in die zeven dagen moet ik gewoon zeggen, zijn zijn beelden, uitdrukkingen van heel de heilsgeschiedenis. En dat komt omdat bij die gelegenheid inderdaad de heilsgeschiedenis begonnen is en niet pas later in hoofdstuk 3 of in hoofdstuk 4. En waar wij weten dat God in het verleden een tijdelijk oordeel, namelijk door water, gebracht heeft over deze oude wereld, dienen we ook te weten dat hij een definitief oordeel zal brengen in de toekomst, maar niet nadat eerst uit deze gevallen wereld u en ik tot stand zijn gekomen en tot geloof zijn gekomen en op grond van geloof eeuwig leven hebben ontvangen. En daarom was het oordeel toen niet een definitief oordeel, omdat God uit die gevallen wereld, uit de vervloekte wereld, alsnog die beelddragers God zou maken. Of om het heel algemeen te zeggen, hij zou niettemin de in zonde gevallen wereld gebruiken tot eer van zijn naam. En daartoe heeft hij ons ook inderdaad zaligheid gegeven. Dat is waar het om gaat. Door het uit de gevallen wereld, uit een onvruchtbare wereld, inderdaad toch een nieuwe schepping tot stand gebracht zal worden. Of zullen we zeggen, maar het is beeldspraak, opdat uit de onvruchtbare vrouw, dat was de schepping, in de breedste toepassing, opdat uit de onvruchtbare vrouw alsnog een zoon geboren zou worden, namelijk een nieuwe schepping. Nou, daar moeten we het nodig bij laten. Maar ik heb nou mijn verhaal tenminste in één keer verteld. Ik wil u nou even een paar schriftplaatsen laten zien waar die term grondlegging der wereld gebruikt wordt. Ter nadere controle, extra controle van de hele gedachtegang. Namelijk, in de eerste plaats kom ik dan terecht in Matteüs 13. Ik neem ze gewoon op volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Dus ik hoop dat u snel bladert, des te eerder bent u thuis. Dan komt er wat neer. Matteüs 13, u weet wel, dat hoofdstuk met al die gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dan staat in vers 34, al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Zodat je maar weer ziet dat de heilswaarheden in het algemeen, en zeker die heilswaarheden die in het bijzonder in deze gelijkenissen naar voren gebracht worden, inderdaad vastgelegd waren, bestonden om zo te zeggen, van, of voor dus eigenlijk, voor de nederwerping der wereld. En wat dat inhoudt, dat is natuurlijk makkelijk genoeg. Het betekent gewoon dat weliswaar die grondlegging der wereld zou plaatsvinden, maar voordat het zover was, had God zijn heilsplan gereed. Dat plan wat ook genoemd wordt in Efeze 3 bijvoorbeeld, en daar heet het plan der eeuwen, of vertaald met zijn eeuwig voornemen, zijn eeuwig plan. Maar letterlijk plan der eeuwen, maar het duidt er ook op dat heilsplan van God inderdaad gemaakt werd voordat het oordeel gebracht werd over die oude wereld. Maar dat betekent dat toen het gebeurde al vaststond wat de Heer daarna met die wereld vervolgens zou doen. En de eerste fase is dan inderdaad dat na deze nederwerping der wereld, dat daarna in dat werk van 7 dagen die wereld tot op zekere hoogte althans hersteld, gerestitueerd zou worden enzovoort. En in die wereld, in die 7000 jaren zal ik maar zeggen, van de daarna volgende heilsgeschiedenis, zal de Heer zijn verlossingsplan, zijn heilsplan uitwerken. En daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat deze 7 dagen bijvoorbeeld een beeld zijn van de 7 bedelingen waarmee de hele heilsgeschiedenis ingedeeld kan worden. Of ook duiden op een heilsgeschiedenis van 7000 jaren, om maar eens wat te noemen. Ik kan niet alles noemen natuurlijk. Ik noem maar even wat, zomaar. Het zit er nou eenmaal allemaal in. Nou goed. Maar dat deze dingen verborgen waren van voor de grondlegging der wereld lijkt me een duidelijke zaak. Het zijn die dingen die geopenbaard worden, met name volledig geopenbaard worden uiteindelijk in de Nieuwtestamentische geschriften, met zijn waarheden niet vanaf de val van Adam. Als het alleen maar ging om het herstel van de mens, om de redding van de mens, dan zou er moeten staan, ik zal voorbrengen, dingen die verborgen waren van de val van Adam, of van de grondlegging, maar nederwerping dus, van Adam. Maar dat staat er niet, het is van de nederwerping der wereld. En dan moet je niet wegredeneren door te zeggen van, nou ja, God wist van tevoren dat hij zou Adam maken en hij wist ook van tevoren dat hij zou zondigen. En dus had hij al ver voor die tijd had hij zijn verlossingsplan klaar. Dat kun je wel zeggen, maar dat lost niks op. Daar krijg je minstens evenveel vragen weer bij. Er is geen antwoord. Het heeft er geen enkele zin om op die wijze Bijbelse waarheid weg te redeneren. Het gaat erom dat, en het is niet de enige tekst die dat zegt, dat het heilsplan van God inderdaad vaststond voordat er oordeel gebracht werd over deze oude wereld. En wellicht pas nadat die oude wereld in de macht van de zonde terecht was gekomen. Ik zeg wellicht, want dat weten wij niet natuurlijk. Dat wil zeggen, dat weet ik niet. U misschien wel, maar ik weet het dan niet. Goed. Nou, dat was Matthäus 13. En dan bladeren we een paar bladzijden om, komen we in Matthäus 25... Matthäus 25, vers 34, als ik het goed heb opgeschreven. Nee, dat is hem niet. Jawel, 25, vers 34. Dat gaat over de wederkomst van Christus en de definitieve vestiging van zijn koninkrijk. Dat is nog 1000 jaar voor de jongste dag, overigens. Hè? Maar in ieder geval, hij zal komen, precies waar Petrus het ook over had. En als dan zal de koning, dat is de Heer Jezus, dus dan, officieel, dan zal hij zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. En ik denk altijd, that makes sense, als u dat tenminste begrijpt. Dat is een zinnige uitspraak. Want kijk, als alleen maar dat koninkrijk komt, wat kan het ons eigenlijk schelen? Hoe lang dat tevoren dat bepaald of beloofd is. Maar waar het om gaat is dat inderdaad dat koninkrijk bepaald is en vastgelegd en beloofd is, hoe je het maar zeggen moet, hè, voordat de oude wereld geoordeeld werd. Zodat het oordeel natuurlijk dus niet een volledig en definitief eindoordeel was. Want voordat dat eindoordeel zou komen, zou God eerst zijn koninkrijk niet alleen oprichten, maar zelfs vestigen in deze nog steeds oude en gevallen wereld en nog steeds over deze oude zondige aarde en mensheid en zelfs in deze oude wereld, hemelen en aarde. En minimaal 1000 jaar lang, het is langer, maar minimaal 1000 jaar lang, zeg ik dan maar, zal de Heer inderdaad koning zijn over deze oude wereld, waarbij inderdaad niet aan Adam, maar aan de zoon van Adam en dus zijn wettige erfgenaam, alle dingen op de aarde, maar ook in de hemel, onderworpen zijn, precies zoals het in Genesis 1 al staat. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. Die heerschappij heeft over heel de aarde, al wat op de aarde is, en zelfs over de hele zee en al wat daarin is, over het gedeelte des velds en over de vissen der zee enzovoorts. Dat is iets wat je van Adam nooit kon zeggen, en van ons uiteraard ook niet. Vissen der zee is bovendien zeer problematisch, vooral in deze omgeving. Maar laten we zitten. Hè? Eerst de mens toch niet over. Maar de Heer zal daarover regeren in de toekomst. Nou, dus onthoud die teksten. Matthäus 25, vers 34. Het koninkrijk bereid voor de grondlegging der wereld. Gods waarheid, Gods plan uit Matthäus 13. Bereid voor de grondlegging der wereld. Daar is de oorsprong van het heilswerk wat God in onze dagen doet. En zo verder. Lucas 11, vers 50. Dat is ook een aardige. En op de context ga ik niet in, gewoon even het versen. Lucas 11, vers 50. Opdat van dit geslacht, welk geslacht? Het Joodse uiteraard, hè? Daar gaat het hier over. Opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de nederwerping der wereld af. En waarom wordt het van dit geslacht geëist? Je zult zeggen, bij de grondlegging der wereld was dit Joodse geslacht er nog niet. Hoe kunnen ze daarvoor verantwoordelijk gesteld worden? De gedachte is heel eenvoudig, dat juist dit geslacht de uitdrukking is van goddeloosheid. Namelijk van opstand en van ongeloof. Opstand tegen God en ongeloof in de woorden Gods. Maar die geschiedenis van opstand tegen God en die geschiedenis van ongeloof, die begint niet bij het Joodse volk, die begint bij de nederwerping der wereld en feitelijk daarvoor. Want ik lees de uitdrukking echt niet alleen als sinds de nederwerping der wereld, maar van voor de nederwerping der wereld, zoals uit de andere schriftplaatsen ook uitdrukkelijk blijkt. Daar is dus al wat misgegaan. Opstand tegen God. En dat is niet uitgevonden door het Joodse volk, maar het is uitgevonden uiteraard door Satan zelf. En dat vond plaats inderdaad ver voor Adam. Nou goed, meer hoef ik er ook niet van te zeggen. Eigenlijk ook, want het heeft er verder niet zoveel met ons onderwerp van doen. Daarna kom ik in Lucas 17, dat is ook een fraaie. Ik bedoel Johannes 17. Johannes 17... Vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, onderdeel dus van het hoge priesterlijk gebed. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad. En daar komt hij. Voor de grondlegging der wereld. Wie was er dus uitverkoren voor de grondlegging der wereld? Precies, en dat is Efeze 1 dus, vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. En heel dat gedoe van de zondeval, zal ik dan maar zeggen, van Adam en van de tegenwoordige mensheid, doet daar niks aan toe of af. Gods verkiezing had al plaatsgevonden ver daarvoor. En ik weet niet of ik het zeggen mag en ik weet ook niet of u mij begrijpt. En als u me niet begrijpt, dan hoop ik maar dat u mijn woorden weer vergeet. Maar als ik mijn Bijbel lees en ik lees de woorden die God spreekt tot Adam, na de zondeval, na zijn zondeval zal ik dan maar zeggen, na de zondeval van Adam, dan heb, denk ik altijd, ik kan het niet helpen, denk ik altijd, nou, God is er nogal laconiek over. Begrijp me nou niet verkeerd. Hij zegt tegen de vrouw, ik zal zeer vermeerderen de smart uw bedracht. Dat schijnt ergens erg te zijn, die smart, daar wil ik ook niks aan afdoen, maar dat kan je overleven in elk geval. He? Laat ik het zo zeggen. En tot Adam wordt gezegd dat hij moet werken in het zweet zijn aanschijnt, nou als dat alles is. Want dat moeten wij allemaal, dat vinden wij niet eens een straf. Sommigen wel, maar vooruit. He? Dat valt wel mee. En een mens zal sterven. Nou ja, wij weten niet beter. Hij zal sterven. En ik heb er vele gekend. Nou, ik heb er niet zoveel gekend. Maar van de mensen die ik gekend heb en inmiddels overleden zijn, was toch een groot deel erbij wat vond dat het ook inderdaad wel genoeg was. En dat het wel tijd was om... Ik heb een grootvader gehad, die heette inderdaad niet Klein Haneveld. Laat ik dat er dan even bij zeggen, anders denkt u dat u weet over wie ik het heb. Maar ik heb een grootvader gehad, die heeft zo'n pakweg toch zeker 20 jaar... gedacht van, was ik maar weg, want wat moet ik hier eigenlijk nog? Hij was verder goed gezond, daar gaat het niet om. Maar, hè? Het mocht wel. Toen werd hij werd 96, geloof ik ben het vergeten, maar zoiets. Maar hij was nog geen 60, toen woonde hij al in een rusthuis als weduwnaar. Ik geloof dat het zo ongeveer was. Dus dan, nou ja, goed. En wat doe je eigenlijk met je leven? Met zo zijn de medici zeggen, nou, het was wel genoeg. Dit leven hoeft mij niet langer. Ik heb het wel gezien. Alles meegemaakt, wellicht. En laat maar voorbij gaan. Het lijkt me ook geen lolletje om 1000 jaar te worden. Ook al blijf je goed gezond. Toch? Heb je toch alles al beleefd, alles al meegemaakt? Is het leven toch niet interessant meer? Nee, ik heb het nou even niet over kinderen gehad. Daar ligt het, als het goed is, iets anders. Maar gewoon over de natuurlijke mens. Ik zeg dus, God is er nogal laconiek over. Maar ik denk ook dat dat inderdaad zo is. Nou ja, er wordt de hof uitgezet. Hij woont dus niet langer in een hof. De meeste van ons wonen niet in een hof. Ik bedoel, en we beschouwen het ook niet als een straf op de zonde of zo. Dat valt allemaal wel mee. En om je leven door te brengen als hovenier, ik weet niet of dat nou wel zo leuk is. Hè? Tenminste, daar de man nog, hoe oud is hij geworden? 850, geloof ik. Heb ik het goed? Adam? Zoiets, geloof ik. Lijkt me ook niet zo leuk. Ik bedoel dus, dit wordt nogal laconiek. En waarom ook niet? Want zijn verlossingswerk stond vast. Dat was bepaald. En de zondeval van de mens mag dan in de ogen van de mens een grote ramp geweest zijn. Maar vergis jullie, de grote ramp had ver daarvoor plaatsgevonden. En terwijl Adam gemaakt werd, geschapen werd, de stof van de aardbodem, en terwijl hij zondigde, veranderde verder niks aan het plan Gods en aan de verkiezing van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, Jezus Christus namelijk, die voorgekend was van voor de grondlegging der wereld enzovoorts. Met andere woorden, wat er daar gebeurde in de tijd in Genesis, was weliswaar niet naar de wil van God, dat is duidelijk, maar het was al lang geïntegreerd in het plan Gods. En later leren wij dat de ongehoorzaamheid van Adam een beeld is, een tegenovergesteld beeld, maar niettemin een beeld is van de gehoorzaamheid van Christus, de laatste Adam. En zo wordt het ons ook voorgehouden in de Bijbel. Dat viel dus nog wel mee. Ja, goed, daar kun je heel veel vragen over stellen. Maar sommigen denken dat toen ineens de dieren elkaar gingen opeten enzovoorts, en de hond vals werd en zo. Maar vergis u niet, de slang was al vals. Dus zijn verhaal wat niet klopt. Dat klopt gewoon niet. En dat de aarde toen ineens doornen en distelen ging voortbrengen. Nee, dat deed de aarde al lang. En in de hof werden ze waarschijnlijk verwijderd. Waarschijnlijk door Adam hoogst persoonlijk. Ik weet niet hoe lang hij daar werk aan gehad heeft. Daar gaat het nou niet om. Nee, hoeveel jaren dat geduurd heeft, bij wijze van spreken, voor hij zondigde. Dat bedoel ik te zeggen. Maar hij wordt de hof uitgezet. En daar wordt hij geconfronteerd met die doornen en distelen enzovoorts. Maar ik heb geen reden om aan te nemen dat het toen ineens plotsklaps gebeurd is. Alsof door de een zonde van één mens ineens de hele wereld verandert. Dat staat ook niet in mijn Bijbel. Ik ken dit gedachte wel, maar het staat gewoon niet in mijn Bijbel. Ik heb ook geen reden om aan te nemen dat het zo is. Het was een gevallen wereld. Maar voordat God die gevallen wereld oordeelde, had hij zijn plan klaar. En wat daarna gebeurde, was in overeenstemming met zijn plan. En dat valt te bewijzen, makkelijk genoeg. Nou goed. Johannes 17, vers 24 was dat dus. Gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Komt trouwens overeen eigenlijk met vers 4. Vers 5. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld, deze wereld dus, deze hemel en aarde, eer de wereld was. Dat is dus ook voor de grondlegging der wereld. Eer deze wereld was kennelijk. Eer deze vernederde wereld is. Hij vraagt om heerlijkheid die hij bij God had. Eer deze vernederde wereld was waarin hij via zijn geboorte verschenen is en waarvan hij door zijn geboorte deel heeft uitgemaakt. Maar hij zegt, ik heb dat werk gedaan, geef mij nu die heerlijkheid die ik bij u had, eer deze gevallen wereld was. En vers 24 sluit daarbij aan. Want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Nou goed, de volgende tekst zou geweest zijn Efeze 1 vers 4. Dat slaat dus perfect op elkaar aan. Wat spreekt over de uitverkiezing van Christus voor de nederwerping der wereld. En daarna hebben wij Hebreeën 4 vers 3. Hebreeën 4 vers 3, waar gesproken wordt over de rust en waar staat, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. En dat betekent dat de beloofde rust waar gelovigen zouden ingaan al vastgelegd was en bepaald was voor de grondlegging der wereld. En meer heb ik daar ook niet aan toe te voegen.